Goedemorgen, welkom vanuit de Zuidhovenkerk. Vandaag is de voorganger dominee Vogel. Vanmorgen wordt het orgel bespeeld door Herman Keizer. Na het welkom en mededelingen zingen we Psalm 100, vers 1 en 2. Uit de nieuwe berijming, Psalm 100, vers 1 en 2. Dan volgt stil gebed, votum en groet. En daarna zingen we uit dezelfde psalm, het derde en het vierde vers. Psalm 100 uit de nieuwe berijming, vers 3 en 4. Dan volgen de geboden. En daarna zingen we gezang 437 uit Liedboek voor Kerken. Gezang 437 uit Liedboek voor Kerken. Dan volgen de gebeden. En daarna de schriftlezing. Die is vanmorgen uit Filippenzen 3. Filippenzen 3 vers 1 tot en met 16. Dan volgt het kinderlied, loof de Heere. Daarna zingen we uit de oude berijming. Psalm 119 vers 17, 24 en 25. Psalm 119 uit de oude berijming. Vers 17, 24 en 25. Dan volgt de verkondiging, naar aanleiding van Filippenzen 3, vers 10. En het thema is participatie. Na de preek zingen we dan Psalm 33, vers 7 en 8. Uit de nieuwe berijming. Psalm 33, vers 7 en 8. Dan volgt de afsluiting van de familie van Zanen. Van het werk wat zij in Gambia gedaan hebben. En daarna zingen we Psalm 134, vers 3 uit de oude berijming. Psalm 134, vers 3. De oude berijming. Dan volgen dankzegging en voorbeden. En daarna de collecten. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste voor de diaconie. En de tweede voor de evangelisatie. De slotzang van morgen is gezang 459 uit het Liedboek voor Kerken, gezang 459. En tenslotte krijgen we de zegen mee. We wensen u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, welkom allemaal in deze ochtenddienst waarin dominee Vogelans zal voorgaan. Bij Aart en José van Andel is gisteren een dochter geboren. Ze heet Anne Margaretha en ze noemen haar Marit. In deze dienst vanmorgen zullen we de Gambia-periode van familie Van Zanen afsluiten. Daar staan we bij stil. Volgende week zondagmorgen hebben we samen met broeder Sirski en Ljubic een dienst. Moeilijke namen. Ze zullen het volgende week vast beter uitspreken. Daar hebben we volgende week gezamenlijk een dienst mee. Nog even uw attentie voor het parkeren. Er zijn wat klachten uit de wijk gekomen, dus let u AUB even op waar u uw auto parkeert. Verder volgen we de dienst zoals aangegeven staat op het blad. En we hebben als voorzang Psalm 100, de versen 1 en 2. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen verder uit Psalm 100 en nu vers 3 en vers 4. We gaan luisteren naar de 10 geboden en we zingen daarna het gezang 437, Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. gaan samen de Heere God bidden om zijn zegen. Laten we bidden. Trouwe God en Vader in de hemel. We komen bij u op deze zondagmorgen. En we willen u danken dat dat ook vanmorgen weer mag. Eigenlijk is het nog heel anders dat wij niet bij u komen, maar dat u bij ons komt. Wij zetten ons dan even aan om naar de kerk te gaan. En misschien moest er wel veel gebeuren vanmorgen. Maar ja, het heeft u alles gekost om bij ons te komen. Het kostte u uiteindelijk uw zoon, uw hart. En als wij nu hier vanmorgen in de kerk zijn, dan bent u er al lang. En u zocht ons al op voordat we u zoeken gingen. En dat we dus nu hier bij u zijn, het is nog veel meer zo dat u bij ons bent. En daar willen we u voor danken. We begrijpen dat eigenlijk niet zo goed. Ja, we weten het dat u dat belooft. En we weten het dat dat in de kerk altijd gezegd wordt. En we begrijpen soms ook wel wat het is. Maar iedere week weer opnieuw mogen we dat weer te weten komen. Dat u naar ons komt. En dat we daarop mogen bouwen. Op uw liefde voor ons. En dan kijken we naar onszelf. En we hebben het net gezongen, vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Inderdaad, dat kunnen we eigenlijk iedere dag wel zingen. Iedere week wel zingen. En dat zit ook wel iets van beschamends toe, dat we dat kunnen zingen. Want Heere God, u weet precies hoe het is bij ons. Dat we soms prachtige plannen hebben, maar dat het zomaar tussen onze vingers doorglipt. Dat er zo weinig van overblijft in de praktijk van ons leven. En zo willen we dat ook voor u neerleggen. De dingen die we niet goed deden. U weet wat het was. De dingen die we niet goed dachten. U weet wat dat was. Dingen die we niet goed zeiden. U weet wat dat was. De dingen die we hadden moeten doen, moeten denken, moeten zeggen, maar niet gedaan hebben. Heere, we leggen dat alles voor u neer. En we bidden nogmaals, vernieuw gij mij, vernieuw gij ons, o eeuwig licht. Geef ons een geest van u zo klaar als gij. Dan doen we vrolijk wat u vraagt. Heere, gaat u zo met ons verder. En we willen u danken dat we daarom hier ook mogen zijn bij u. Wijst u ons de weg, ook in de komende week in ons leven. Niet in de kleine dingen alleen, maar ook in de grote dingen. Niet alleen in de grote dingen van het leven, maar ook in de kleine dingen. Wees u onze gids. We danken u dat we dat mogen vragen aan u. Terwijl we weten dat er zoveel mensen zijn die dat niet vragen. En we zijn niet altijd ons bewust van ons voorrecht, maar het is wel zo. We danken u dat u er voor ons wil zijn en we bidden tegelijkertijd. Heer, dan denkt u ook aan de mensen rondom ons en geeft dat wij ze ook niet vergeten. Maar zegent u zo ook uw kerk in deze wereld. Uw kerk hier heel dichtbij. Zoveel plaatsen in Dordrecht komt uw kerk samen. Zoveel andere gemeenten in heel ons land. Zegent u uw kerk over heel deze wereld. En geef dat het evangelie ook betekenis mag hebben voor het leven van alle dag. Dat dat ook gezien mag worden. Dat de zegen die we hier ontvangen van u ook doorgegeven mag worden. We komen zo tot u en we zijn u dankbaar dat ook onze broeder Harry Bodewits na een lange tijd weer in ons midden kan zijn. Zegent u hem ook en geeft hem ook verder goed herstel en aanvaardt u onze dank voor uw goede zorg ook over zijn leven. We danken u dat we ook weer een nieuw gemeentelid erbij mogen hebben. Dat u het gezin van Aart en José, dat u daar Marit geboren liet worden. We danken u voor uw goede zorg, voor José en voor Marit, voor het gezin. En we danken uw naam voor uw trouw aan hen. En we vragen aan u, geef dat Marit mag opgroeien in de vrezen van uw naam. Dat ze u mag kennen en dat ze vanuit u mag leven. En dat ze zo een heel gelukkig mens mag worden. Zegent u dat gezin en aanvaardt u onze dank. We zijn hier ook bij elkaar met onze kinderen en heel wat kinderen die ook op het kinderkoor zijn, zijn gisteren met elkaar weg geweest. We danken u dat u ze een fijne dag hebt gegeven en dat ze ook weer veilig terug mochten komen. We danken u dat u zoveel aan ons geeft. We gaan uit uw woord lezen en naar de verkondiging daarvan luisteren. Wees u bij ons, Heere God. Denkt u ook aan de kinderen die straks naar de nevendienst gaan. En hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. Filippenzen 3, vers 1. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Ik ben besneden op de achtste dag. Ik ben uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit Hebreeën. Wat de wet betreft een Farizeer. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen, en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten we naar diezelfde regel wandelen. Laten we eensgezind zijn. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de preek gaat straks over het tiende vers. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. En het gaat vooral over die woorden, de gemeenschap met zijn lijden. We gaan eerst met onze kinderen een lied zingen in Canon. Weet je wat het is in Canon? Wie weet dat? Wat is nou een lied in Canon zingen? Weet niemand dat? Dat we door elkaar heen gaan zingen. Hè? En dat jullie beginnen. En dat die groep verder gaat. Het lied Loof de Heere, alle gij volken, prijst hem, alle gij natiën. En daarna mogen jullie naar de zondagsschool. Thank you. Straks na de preek zingen we Psalm 33, vers 7 en 8. Heil hen die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Zo'n merkwaardig zinnetje. Paulus die heeft het over de kracht van Christus en over het grote en het mooie van Christus, dat hij hem gevonden heeft. En dan opeens zegt hij, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. En dan denk je van gemeenschap met zijn lijden, waar zit het dan in? A, denk ik van, wil ik dat wel? B, hoe zit dat dan? En C, waar zit het dan in? Van sommige christenen weet je het gewoon. Hè? Het volgen van de Heer Jezus doet pijn. En ik kan de gebruikelijke landen opnoemen. Hè? Noord-Korea, denk maar aan Pakistan en denk maar aan heel veel moslimlanden. Het kan ook veel dichterbij komen, dat je zegt van, ik ben er één uit de familie en mijn hele familie ziet me eigenlijk niet meer zitten omdat ik christen geworden ben. Dat kan ook. Maar pijn doen, lijden, waar zit het nou voor onzin? Ja, de Heer Jezus heeft gezegd, hè, als je achter mij wil komen, dan moet je je kruis op je nemen en moet je jezelf verloochenen. Maar je kruis op je nemen, dat heeft hij wel gezegd. En de Heer Jezus heeft ook gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Eigenlijk zegt de Heer Jezus daarvan, dat is heel normaal. En de apostel Paulus zegt in Handelingen 14, en dan praat hij met heel veel mensen en dan vertelt hij wat de gewone gang van zaken is. Dan zegt hij dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. Ik kan er nog veel meer bijbelteksten bij halen. Ik heb er ook een aantal opgeschreven op uw blaadje. Om aan te geven dat het in die tijd van het Nieuwe Testament eigenlijk als vanzelfsprekend werd geacht. Dat hoort erbij. En Paulus noemt het ook zomaar. En je krijgt niet de indruk dat hij nou zegt van, ga ik iets nieuws vertellen. Hij gaat niet zeggen van, ik moest luisteren. Ik heb het altijd wel over de glorie van God gehad. Nou moet ik het ook even over het lijden hebben. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Nee, hij noemt het in één adem. En het zal voor hem dus ook heel vanzelfsprekend zijn geweest. En voor zijn hoorders, voor die Filippenzen ook. En we weten het, voor Paulus was dat het ook. Hè? Hij trekt de wereld over, maar dat was nou niet dat je zegt van, het was een reis in de voetsporen van Paulus met allemaal mooie hotels en zo. Hè? Die reis moest hij eerst zelf gaan maken en het waren heel wat ontberingen die hij heeft ondergaan. Hij schrijft er wel eens ergens over. Aantal keer dat hij gestenigd is, dat hij op de vlucht was, dat hij honger had, dat hij dorst had, dat hij geen slaap had, dat hij in de gevangenis zat, enzovoort, enzovoort. Nou, dan denk je van, dat is niet echt een luxe reis. Maar wij dan? En inderdaad zegt de Heer Jezus dan, hè, wie achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op en verloochenen zichzelf en volgen mij. Maar hoe zit dat dan? Kijk, dat jezelf verloochenen, dat begrijpen we dan wel ergens. Dat je niet alles kunt doen en dat je soms wel eens offers moet brengen, En inderdaad, als je dan hoort dat je God moet liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf, dan denk je van, dat is niet echt helemaal de richting van mijn leven, dus ik moet daar wat voor bijschaven. Ik moet daar wat mee doen. Dan vinden we wel redenen om onszelf te verloochenen. Maar kruis dragen. En ik hoor iemand denken van, maar dat betekent toch niet van, ieder huisje heeft zijn kruisje. Dat maken wij er vaak van. Hoort dat er ook bij? Dat pijntje, de ziekte, de teleurstelling, het onvolmaakte van het leven. Dat wordt er toch niet mee bedoeld? Niet direct, daar komen we straks wel op terug. Het heeft er wel mee te maken. Maar kruisdragen is in de eerste plaats ook, denk maar aan Jezus, hè, de smaad dragen. En eigenlijk gaat het erover, als je je kruis op je neemt, dat mensen kunnen zeggen tegen je, van dat is er eentje die Jezus volgt. Dan moet je hem zien. Is er nou eentje die Jezus volgt? De vele kanten, ik kom er straks op terug. Maar we gaan eerst maar eens goed kijken naar wat de apostel nou eigenlijk bedoelt. Hè? En in welk verband hij dat zet. En het opvallende is dat hij dat zegt in het verband van... Ja, dat ik heb alles aan de kant gezet omdat ik de Heer Jezus wilde hebben. En de Heer Jezus wil leren kennen. Hij zet alles weg voor het ene doel. Daarvoor ga ik. En daarvoor trotseer ik ook alles. En dan zou je kunnen zeggen van dat hij bedoelt van... Nou, daar heb ik zelfs het lijden voor over om hem te kennen. Dus ja, het is vervelend, het is tegenslag, ik weet het. Maar ik heb het ervoor over, het hoort erbij. Maar Paulus zegt het een beetje anders. Hè? Hij zegt, ik heb alles aan de kant gezet om hem te kennen. En wat is nou de Heere Jezus kennen? Hij zegt, dat is de kracht van zijn opstanding kennen. En deel hebben, participeren in zijn lijden. Dat is dat kennen. Dat is niet iets wat je overkomt en wat er toevallig zo bij komt. En wat je niet kunt vermijden omdat het onvermijdelijk is. Maar het is iets... waar het in bestaat. Het kennen van Christus is dus hem kennen in de kracht van zijn opstanding. Maar is ook hem kennen en zo dat je deelt, dat je participeert in zijn lijden. Om zo gelijk aan Christus te worden in zijn weg van de dood naar het leven. Het is wel ingewikkeld. Of in ieder geval heel opvallend. Hè? Want zo moeilijk is het niet om dat te begrijpen. Hè, Paulus, en nogmaals, het is wel belangrijk dat we dat goed zien. Paulus zegt niet van, als je de Heer Jezus wil volgen, dan moet je nou eenmaal veel overkomen. Nee, hij zegt, als je de Heer Jezus volgt, dan ga je er ook voor om deel te hebben aan zijn lijden. Dan word je aan de Heer Jezus gelijkvormig. Maar Paulus schrijft deze dingen als een heel persoonlijk verhaal. En dat zo hebben we het ook gelezen. Over wie hij was. Maar het is niet alleen iets van Paulus. Hij vertelt over zijn eigen zoektocht naar God. Naar zijn zoektocht naar hoe ben ik nou in de goede verhouding tot God. En eigenlijk dacht hij dat hij het al wist. Want hij was heel erg goed bezig. Hij deed het fantastisch. En hij had een fantastische afkomst. Hij was een Hebreeër puur sang. Een geweldige Israëliet. En hij was vol ijverig. En hij kende God. Maar toen kwam Jezus op de weg naar Damascus. En toen wist Paulus het. Dit is nou de parel van grote waarde. Dit is nou die schat in de akker. Dat is Jezus. En hem willen kennen. Omdat hij de enige is. En om hem draait het. Hem willen kennen. En nou, als je iets van Paulus leest, dan weet je dat dat vol van passie zit. Zoals hij gedreven was om de christenen te vervolgen, zo was hij ook gedreven om de heidenen te bekeren. Vol passie. Maar ook passie in de zin van, denk aan het woord Matthäus passion, hè, denk passie in de zin van passion, in de zin van lijden. Want wat zegt hij? Om hem te kennen heb ik alles losgelaten. Om hem te kennen in de kracht van zijn opstanding en in de gemeenschap van zijn lijden. Dus hoe ken ik Jezus nou? Als ik hem wil leren kennen, wat ken ik dan van hem? Nou, kracht en gemeenschap. En ons gaat het dan vanavond, voornamelijk over dat laatste. Maar het begint met het eerste, hè? De kracht van zijn opstanding. Maar je zou kunnen zeggen, van, had Paulus niet eerst moeten zeggen, de gemeenschap van zijn lijden en daarna de kracht van zijn opstanding? Dat is toch logisch, je gaat eerst sterven en daarna opstaan. Maar dat is natuurlijk niet logisch in het leven. Want wat heeft Paulus nou het eerst ontdekt? Nou, op die weg naar Damascus, die stem uit de hemel, ik ben Jezus die jij vervolgt. En hij zag een geweldig licht. Zoals Johannes later op Patmos Jezus ziet. In volle heerlijkheid. Nou, Paulus ziet het licht van God en hij hoort de stem van God. van de Heer Jezus. Hij heeft de kracht gemerkt. En welke kracht heeft hij gemerkt? Nou, de kracht van God. De kracht van de opstanding. Dat is niet in de eerste plaats de kracht die wij in ons leven ervaren. De kracht van zijn opstanding, dat is de kracht waarmee God zijn zoon heeft laten opstaan uit de dood. En Jezus heeft in zijn leven dat anders gemaakt, nieuw gemaakt. Maar het is de eerste plaats de kracht van God, hè, die hij gaf aan Jezus en zo liet hem opstaan uit de dood. En zo komt die kracht ook in het leven van ons terecht. Verzoening niet door zijn eigen prestaties, verzoening niet door onze eigen dingen, maar door het geloof in Christus. En dat is de kracht waarmee God Jezus liet opstaan. En is ook de kracht waardoor Paulus een nieuw leven krijgt en in dat nieuwe leven mag leven. En dat is het wat hij ook ons vertelt. Jezus leren kennen, dat is leven in zijn opstandingskracht. Dat je van dood leven bent. Dat er nieuw leven in je zit. En er zit een uiterst vrolijke kant aan natuurlijk. Hè? Dat moet je ook benadrukken. We zingen vaak met Pasen, u zij de glorie, opgestane Heer. Nou, dat is eigenlijk een feestlied voor elke dag. Christus kennen is de kracht van zijn opstanding kennen. Dat betekent hoop voor hopelozen. Dat betekent troost voor troostelozen. Moed voor moedelozen. Dat betekent open deuren voor verstokte zondaren. Dat betekent het allemaal. Is dat nou de opstandingskracht? Ja, natuurlijk. Hoe zou je anders de Heer Jezus leren kennen? Hoe zou je anders kunnen spreken over vergeving, over verzoening, over geloof, hoop en liefde? Ga niet zomaar. Maar ook dat je weet dat hij je troost en leidt, bemoedigt, verder helpt enzovoorts. Nou, dat is de kracht van Christus door zijn geest. Maar dan gaat het over dat vreemde. Om die vreemde participatie, hè, deel hebben aan zijn lijden. Christus kennen is ook participeren in zijn lijden. Wat betekent dat nou? Nou, dat zal niet betekenen dat we zeggen van nou, wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, dat is nog niet genoeg. Het was nog niet voldoende. Nou, dat lijkt me heel wat anders te zijn. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan zegt hij het is volbracht. En het is ook volbracht, totaal. Maar ik wil op een paar andere dingen wijzen. Eerste plaats inderdaad die smaad, hè, die Christus overkwam. De smaad, de eenzaamheid, het onbegrip. Denk je aan hem, aan het kruis. En je denkt aan Paulus en je denkt aan al de martelaren tot op de dag van vandaag. Dat is iets wat Jezus overkwam. En omdat de discipel niet meer is dan zijn Heer, ook de discipel. Maar dat hoort er dus bij. Hè? Het hoort bij het kennen van Jezus. Niet alleen maar weten wie hij is, maar het deel hebben aan Jezus. Wie Jezus volgt, krijgt ook tegenstand. En ja, misschien moeten we dat maar zelf, tegen onszelf zeggen. Misschien gaan we die tegenstand wel eens wat uit de weg. Misschien moeten we dat onszelf maar eens afvragen. Willen we ons kruis, dat kruis, wel dragen? Volgen we Jezus nog wel? Kijk, je kunt het er ook naar maken en je heel vreemd gedragen in de samenleving. Natuurlijk, dat kan ook. Maar je merkt wel, als je de Heer Jezus volgt, dat de Heer Jezus vaak andere keuzen maakt in het leven dan wij. En dat hij andere prioriteiten stelt in het leven dan wij. En andere perspectieven stelt in het leven dan wij. En ik denk vaak dat ons leven hier en nu het hoogste ideaal is. Dit is het en we moeten eruit halen wat erin zit. En daarvoor gaan we. En daarvoor gaan we ook nog naar de kerk om daarbij hulp te krijgen. Maar het perspectief van het koninkrijk. De keuze voor een ander, de keuze voor God en de ander. Hem kennen, de kracht van zijn opstanding en de participatie aan zijn lijden. Dat je zegt, de weg die hij ging, is ook de weg die ik wil gaan. Wie achter mij wil komen, nemen zijn eigen kruis op. Nee, we hoeven het kruis van Christus niet op ons te nemen. Dat heeft hij zelf gedaan. Maar wel ons eigen kruis. En denk er eens over na. Van, als ik nou, ja, het lijden. Hè, we kunnen hier rustig zijn in de kerk. Dat is het probleem niet. Maar als ik nou echt de weg van Jezus ga. Als ik nou echt zijn keuzes maak in mijn leven. Zijn perspectief heb in mijn leven. En dat is een ander perspectief dan huisje, boompje, beestje. Hè? Heel ander perspectief. Hoe leef ik dan? En wat komt er dan op mijn pad? Maar als je deel wil hebben aan hem, dan hoort dat erbij. Maar het participeren aan zijn lijden gaat verder. Jezus leed het niet alleen aan de smaad van de mensen. Denk eens aan Jesaja 53, de man van smarten. Maar hij heeft ook onze ziekte gedragen. Het lijden gaat ook over het nog niet verslagen zijn van de dood. Ja, je kunt zeggen op Pasen is de dood verslagen, maar we weten het. De dood woedt nog overal. Hij is met de genadeslag toegebracht, maar hij is er nog wel. Het gaat over de tragiek van het lijden. Dat het nog niet zo is als wij zouden willen. Wat hij bedoelde. Dan denk je aan die zielen onder het altaar die roepen, ach Heere, hoe lang nog? En daar gaat het ook om bij het lijden. Om het meelijden met anderen. Dat je als het ware begrijpt waarom de Heer Jezus daar huilt bij het graf van Lazarus. En dat je zegt van, dat is iets ongerijms. Dit mag er ook eigenlijk niet zijn. Het is nog niet zo ver. Maar wanneer komt dat nou? Dat de dingen niet zo gaan zoals het zou moeten gaan. En dat kan met ziektes te maken hebben, dat kan met relaties te maken hebben. Dat ze geen stand houden, ook al bid je de pannen van het dak, bij wijze van spreken. En dat andere dingen niet tot stand komen. Dat je meeleeft en meeleidt met de anderen. Met wat er gebeurt in de wereld. Dat je een ander niet echt kunt helpen. Je denkt aan de chaos in je eigen leven. Je denkt ook daaraan dat Christus dan wel voor de zonde der wereld geleden heeft. Maar dat je nog leidt aan het onvolmaakte in je eigen leven. Dat het niet gaat zoals het moet. Met andere woorden, het is nog niet het nieuwe Jeruzalem. Dat lijden. Van jezelf of met een ander. Merkwaardig, maar dat hoort erbij. Christus kennen is in die gemeenschap leven aan zijn lijden. En dat is dus meer dan dat je zegt, oh wat jongen, joh, wat erg allemaal in de wereld. Maar dat het deel van je wordt. Dat het leven in de wereld, in de kerk, van een ander en van jezelf, dat wat met je doet. Dat je bewogen bent. Dat je voor een ander gaat. Dat je voor een ander opkomt. Kijk, als Paulus nou dat lijden niet had gehad, dan was hij echt niet op reis gegaan. Dan had hij dat andere lijden van de smaad van Christus echt niet op zich genomen. En dat is nou christelijk leven. Niet alleen maar weet hebben van zijn opstanding, maar ook deel hebben aan zijn lijden. En eigenlijk ja, kun je dat woord empathisch daarvoor gebruiken. Hè? Empathisch mee kunnen lijden, in het lijden mee kunnen gaan. Ja, je kunt zeggen, ja, ik ben niet zo empathisch aangelegen, om het zo te zeggen. Maar ja, laat dat geen excuus zijn, hè? Om je te onttrekken aan het lijden van Christus. Om het meelijden met een ander. Misschien moet ik er gelijk bij zeggen, dat het je leven misschien wat ongemakkelijker maakt, als je Christus leert kennen. Maar het maakt je wel rijker. Zeker als je meelijdt. En ook de diepte van de kracht van de opstanding wordt veel sprekender. Als je met de ogen, met de oren, met de handen en de voeten, met de mond, met het hart van Christus in de wereld staat, dan verbindt dat je aan hem en de ander. Dit alles om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding, dat vinden we mooi, maar ook de gemeenschap aan zijn lijden, dat is Christus. Maar je mag dat zien in het perspectief van wat we verwachten. Maar Paulus zegt erachter, hè, dat je zegt, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Dat is het perspectief waarin Jezus al is opgestaan. Dat is het perspectief van het leven, de opstanding van Christus en de opstanding van onszelf. En in dat perspectief mag je leven. Met alles. Met de vreugde, met de pijn, in het meelijden, maar in het zijn van Hem. Je kunt je eigen leven zien te behouden, dat kan natuurlijk, dat je zegt, daar heb ik geen zin in. Maar de Heer Jezus is daar heel duidelijk over. Als je je leven zoekt te behouden, als je zegt van, nou, daar begin ik niet aan, dan zul je het verliezen. En als je het zult verliezen om Christus wil, zul je het behouden. Nogmaals, wie achter mij wil komen, zegt de Heer Jezus, die nemen zijn kruis op. En die verloochenen zichzelf. En volgen mij. Amen. Familie van Zanen mag naar voren komen. Of in ieder geval pa en ma van Zanen. Of komen jullie erbij? Of nou ja, je ziet maar. waar je je vrij in voelt. Nou, een aantal jaar geleden zijn jullie door de gemeente ook uitgezonden naar Gambia. En jullie hebben je werk daar gedaan. Jullie zijn teruggekomen en proberen weer je weg in Nederland te vinden. Maar het is goed om ook op een dag als vandaag die periode van Gambia ook hier in de kerk af te sluiten. En jullie willen nu graag iets laten zien, iets vertellen daarover. Heel kort. En straks bij de koffie veel langer. En ik geef je graag daar de gelegenheid voor. Oh, ja, je mag.
Goed, fijn dat we hier nog even mogen staan. Afsluiten, ik moest even denken toen ik in de bank zat, wat is afsluiten eigenlijk van een periode? Is het gewoon het volgende hoofdstuk en is het weer afgelopen? Nou, voor ons in ieder geval niet. Ik had een collega waar ik mee werkte in de school in Biam. Die kwam uit Ghana en die werd beschuldigd van andere collega's dat hij bijna elke zin startte van in Ghana doen we het zo en zo en zo. En daardoor vonden ze hem heel irritant. Dus ik moest een beetje op mezelf gaan letten. Hoe vaak zeg ik eigenlijk in Nederland doen we het zo en zo? Toen ik in Gambia was. Dus daar ben ik wat op gaan letten. Maar nu ben ik hier terug in Nederland. En nu zeg ik heel vaak het zinnetje in Gambia deden we het zo en zo. Dus nou, moet je me maar vergeven. Want dat is gewoon een groot deel van ons leven natuurlijk. Gambia. En nou, we willen jullie in ieder geval heel erg bedanken voor alle hulp. En steun en medeleven en gebed. Die we op zoveel manieren inderdaad hebben ontvangen. Er zijn mensen die heel erg trouw geweest zijn met onze kaartjes sturen. Bij elke verjaardag en bij elke bijzondere gebeurtenis. Er zijn mensen die pakketten hebben opgestuurd. Waar we heerlijk Nederlandse dingen ineens konden uitpakken in Gambia. Heel bijzonder. Er zijn mensen die ons opbelden, gewoon eventjes een gesprekje met een Nederlander, kan soms heel bemoedigend zijn. Nou, dat is financiële steun geweest. We willen jullie gewoon heel erg bedanken voor alle steun. En ook als we op verlof kwamen, zijn mensen die ons de auto tot beschikking hebben gesteld. Er zijn zoveel manieren waarop mensen ons hebben gesteund en geholpen. En we willen jullie vooral bedanken. Hier, de dominee vroeg ons om vooral wat persoonlijk te vertellen over onze periode in Gambia. Dat zullen we dan hierna in het gedeelte doen. Als u dat interessant vindt, wat u wat persoonlijk met ons gedaan heeft, nou, dan moet u naar het verenigingsgebouw komen. Nu zal Jeanette wat meer vertellen over het heel korte impressie geven van het project waar we het laatste jaar aan gewerkt hebben, met een aantal foto's achter elkaar. En dan zien we u misschien straks terug in het verenigingsgebouw.
Ja, ik moest net, als je in de kerk zit, of waar dan ook, niet alleen in de kerk en onder de preek natuurlijk, maar dan schieten je gedachten wel eens naar Gambia. En één ding wat me nou vanmorgen te binnen schoot is, als mensen in de kerk niet opletten, of als de dominee denkt dat mensen niet opletten, dan roept hij ineens in de kerk, hallo! En dan antwoordt de gemeente straks gelijk, hi! Dus straks als ik ineens zeg hallo, dan weet u wat u moet doen. Anton, misschien een tip voor de dominee als hij denkt dat we wat afzwakken in aandacht, dan kan dat zomaar helpen? Ja, deze presentatie is al eigenlijk een gebruikte presentatie die we in Gambia hebben gegeven. Dus u ziet de Engelse ondertiteling, maar het is zo heel eenvoudig. Het Engels is niet zo moeilijk en ook de foto's spreken voor zich. Hier zag u het jeugdhostel. Anderhalf jaar geleden had Inga, de adjunct-directrice van WEC in Gambia, ons gevraagd om het jeugdhostel op te starten. We hadden 4 jaar ervaring in Biam op het platteland. En ze zegt van, ja, we zoeken nog leiding. Zouden jullie daarmee willen beginnen? Met als doel het over te dragen aan de mensen in Gambia. Dat hebben we gedaan. Vorig jaar september zijn we na het verlof weer teruggegaan. En hebben we alles proberen op poten te zetten. We hebben regels gemaakt. We moesten studenten screenen. Hebben we aangenomen. En toen zijn we begonnen met 11 studenten. Er kunnen 18 studenten, zoals we hier zien, de slaapkamer. 6 jongens per kamer. Het is allemaal niet zo heel groot. Dus u begrijpt dat dat wel eens wat wrijving geeft. Als je 6 jongens bij elkaar in een kleine ruimte stopt. Het doel van het jeugdhostel was om de jongelui, om jongens, geen meisjes, te helpen met onderdak voor hun scholing. Heel veel jongeren hebben geen school vlakbij waar ze wonen en moeten soms heel veel reizen. En dit hostel biedt de mogelijkheid om ja, niet alleen om onderdak en eten te krijgen, maar ook het doel van het project was discipleship. Dus probeerden de studenten, gaven we ook bijbelstudie en probeerden we te discipelen. Het is volgens mij ook het jaarthema van deze kerk, dus dat moet aanspreken. Hier ziet u een foto, aantal foto's van de opening. Dat was een grote activiteit aan het begin van het jaar. Waar we verschillende kerken, evangelische kerken, de ECG in Gambia, proberen bij elkaar te brengen. We hebben een groot volleybaltoernooi georganiseerd. U ziet, de jongens waren niet de winnaar, helaas. Maar het was heel samenbindend, ook voor de kerken, om samen iets te doen. Het is heel mooi om... hier ziet u trouwens de nieuwe leiding alweer. Nigeriaanse koppel. We hebben een jaar gewerkt, maar altijd met als doel om het op een gegeven moment over te dragen aan anderen. En het Nigeriaanse koppel die doet het nu, heeft de leiding overgenomen. Zoals u op de foto ziet, hebben we niet alleen serieuze dingen gedaan, maar we hadden ook gewoon gezellige dingen. Niet dat bijbelstudie niet gezellig kan zijn natuurlijk. We hadden bijvoorbeeld een tuinproject hebben we opgezet. Er was een groot deel van de compound dat helemaal vol met puin lag. Dat hebben ze helemaal schoongemaakt en de grond bewerkt. En iedereen had een stukje tuin waar hij verantwoordelijk voor was. En dan natuurlijk de opbrengst was voor onszelf. Dat aten we lekker op in de keuken. Overigens, ik kookte niet zelf. We hadden twee vrouwen daarvoor in dienst. En het was ook goed om de studenten een verantwoordelijkheid te geven om daar goed mee om te gaan. Overigens, bij de een lukte dat wel, bij de andere iets minder. Hier was de eerste opkomst, daar waren we natuurlijk heel blij mee. Hier ziet u een overzicht. En de Hollandse sperziebonen natuurlijk, want die had ik meegenomen. Een beetje Nederlands in Gambia. Ja, op deze foto kunt u zien dat Daniel bijles aan het geven is. Dat was ook een belangrijke taak. 'S avonds en 's middags om de studenten te helpen in verschillende vakken. Daniel iets meer als ik, maar goed, hij is ook leraar. Dit soort activiteiten waren weer mijn activiteiten, kookactiviteiten. We hebben de jongens geld gegeven, ze moesten naar de markt om met hun eigen geld eten te kopen en ook de maaltijd klaar te maken. En daar ziet u wat foto's voorbij komen. Het is trouwens helemaal niet zo erg om ze in te huren, hoor. Dus als u wat goede kok nodig hebt, daar staan ze vast voor in een rij. Ja, wat ik al zei, discipleship was een belangrijk onderdeel in het hostel. We hebben 's ochtends begonnen we de dag om 6:00 met een dagopening. Op woensdag en op vrijdag hadden we speciale diensten, bijbelstudie en een gebedsbijeenkomst. Dit probeerden we altijd in samenwerking met de ECG te doen. Het hostel stond ook op de compound van de evangelische kerk. En we proberen het om zoveel mogelijk samen met hen te doen. Maar de bijbelstudie deden wij apart. Omdat we de jongens die bij ons kwamen, die hadden soms helemaal geen kennis van de Bijbel. En om dan gelijk in de diepe bijbelstudies van de kerk te gaan, dat vonden we niet zo praktisch. Dus ja, dat was een belangrijk onderdeel van het hostel. Hier ziet u de maaltijden. We vonden het heel prettig om samen met de ECG'en te doen. Het is heel belangrijk, omdat zij in de toekomst het ook over zouden gaan nemen. Het is misschien wel vervelend trouwens om al dat eten nu voorbij te zien komen, maar volgens mij staat daar gebak klaar. Dus dan... Dit was een hoogtepunt, de doop van 5 jongens in ons hostel. Het bijzondere was dat we... Omdat er waren maar 5 jongens gedoopt, Maar tijdens de doopklasse waren er soms wel 20 jongeren. En dat wilden we vasthouden. En we hebben daardoor een bijbelstudiemoment speciaal voor jongeren opgezet. Normaal gesproken doe je dat niet echt natuurlijk iets opzetten vlak voordat je weggaat. Maar dat was een hele bijzondere bijeenkomst waren dat. Dat jongeren op eigen niveau, niet alleen over de Bijbel, maar ook over hele praktische thema's. Over muziek, hoe ga je daarmee om? Om dat te bespreken. En ik zal straks hierachter nog wel een mooi voorbeeld noemen. Ik kan heel veel nu vertellen, maar de tijd is kort, dus ik ga maar afronden. Maar als we terugkijken naar deze 5 jaar, waren het hele moeilijke jaren. Het was niet makkelijk, maar het waren hele bijzondere jaren. En ik denk dat we in deze jaren ja, toch terug op God, weer terug bij God gekomen zijn. Om te weten van ja, het maakt niet uit wat je doet in je leven. Je hebt hem gewoon nodig. Waar je ook bent, of je in Gambia bent, of hier in Nederland bent. En dat was een belangrijke les.
Ja, dat is waar we mee willen afsluiten, in ieder geval hier en straks ook. Dat we God de eer willen geven voor ons project. God is echt ook aan een... aan het werk in Gambia. Er zijn heel veel moslims en mensen die tot geloof komen, met name in het kustgebied. Kerken groeien op, er is heel veel groei van het godsdienst in Gambia. En het is mooi om vrucht te zien op het werk. En laten we bidden voor de voortgang. Voor heel veel jongens is het moeilijk, moeten echt een flinke stap nemen in hun leven. En worden vaak door de familie ook niet meer geaccepteerd soms als ze tot geloof komen. Maar daarom is het goed om daar ook voor het zendingswerk en voor de kerk in Gambia verder ook te bidden. En willen danken voor hoe God ons hier gewoon heeft geholpen en ook in het werk.
Dank jullie wel, maar we willen jullie graag een lied toezingen. En ook voor de toekomst, en dat is Psalm 134, dat zere zegen op uw taal. En... jullie wel. We zullen ook voor jullie bidden. We zullen ook voor anderen bidden. We bidden voor onze zuster Nel de Ruiter. Voor Ineke Baks die in het ziekenhuis is opgenomen. We bidden en danken voor Laura. We bidden ook voor onze broeder Arie Bijl. Er is ook de ziekte van Kaler geconstateerd. Er zal ook weer verder onderzoeken volgen. Maar we zullen hem aan de Heere God opdragen. Laten we zo samen danken en bidden. Wat betekent dat veel, Heere God, omdat we u mogen kennen? Het betekent niet een leven vol succes en vol alleen maar perspectieven hier op het aardse leven. Het is wel een leven vol perspectief op de eeuwigheid, die hier en nu mag beginnen. Als we u kennen, dan is er hoop, dan is er troost, dan is er moed. Dan is er vergeving, dan is er verzoening, dan is er toekomst. En niet alleen maar in een boekje, maar ook in ons leven. Maar dat maakt ons leven ook rijker als we uitmaken van dat lichaam van Christus en dat we... merken dat het niet zo is en niet zo gaat zoals het zou moeten. Dat het nieuwe Jeruzalem er nog niet is en dat we het zien en dat we dat voelen en dat we dat meemaken en dat we dat delen. En dat we dat niet uit de weg gaan. Maar dat we dat zien als iets waarvoor we kunnen bidden en waarvoor we moeten leven. Zo kijken we ook naar het leven, Heere God. We kijken naar u, die ons zoveel geeft. En dat u ons ook geeft een open oog en een open oor, een open mond en een open hart voor de dingen die spelen in deze wereld. Ver weg en dichtbij. Paulus heeft dat gezien en alle zendelingen hebben dat gemerkt. En ook de familie Versane heeft dat gemerkt Maar we mogen dat hier in Nederland ook merken. We danken u, Heere God, dat u ons mee laat leiden. Dat we ook aan dat van Christus deel mogen hebben. Dat we niet alleen voor onszelf leven, maar dat we er mogen zijn ook juist voor u en uw koninkrijk. En dat u ons niet zomaar laat zitten, maar dat u ons laat volgen. Dat we achter u aan mogen lopen. Hoe het ook gaat. En wie we ook tegenkomen. Zo willen we u ook samen danken voor het werk dat de familie van Sane heeft gedaan. We danken u voor de periode die ze daar hebben mogen zijn, waarin ze tot zegen zijn geweest, ongetwijfeld, omdat ze ook vanuit u die weg zijn gegaan. Het is niet altijd meegevallen en we kunnen niet altijd zeggen dat we de zegen overal in zien en dat we die overal kunnen oprapen. Maar we danken u voor de inzet die ze hadden en we danken u daarvoor dat ze hun werk mochten doen en dat ze zo ook tot zegen voor mensen zijn geweest daar. We danken u dat u hen uitnodigde om dat werk te doen. En dat u erbij was. En dat u nu ongetwijfeld er ook weer zult zijn in het uitstippelen van de toekomst. Wees u zo met hen en zegent u hen. En geef dat ze ook terug mogen kijken op uw zegen in dat land. We bidden ook voor dat land. En we bidden voor de jongens die ze achter moesten laten. We bidden of het goed met hen mag gaan. En of het werk ook voort mag gaan. We bidden voor de kerk van Gambia. Wees u daar ook aanwezig en blijvend aanwezig. Heere God, zegent dat volk. Zegent u heel Afrika waar mooie dingen gebeuren. Waar heel pijnlijke dingen gebeuren. Waar ernstige dingen gebeuren. Waar mensen wonen. Heere, wees u daar aanwezig. We bidden ook voor anderen. We bidden ook voor onze zuster de Ruiter. Gaat u met haar mee als ze komende vrijdag een knieoperatie moet ondergaan. Zegent u haar en zegent u de artsen. We willen ook bidden voor Ineke Baks. Zorgt u ook goed voor haar nu ze op de paas is opgenomen. Geef dat ze tot rust mag komen en sterk weer mag worden. Draagt u haar, draagt u Marco, draagt u de kinderen. Wees u nabij. We willen u ook danken voor Laura, die de bloemengroet krijgt. We danken u voor uw zorg voor haar, dwars door alles heen. Zorgt u ook verder voor haar. En geef dat ze het goed mag hebben, ondanks alles. Zegent u haar ouders, zegent u allen die bij dat gezin horen. We willen ook van u vragen, wees u bij onze broeder Bijl. Zegent u hem in deze moeilijke periode. We weten niet precies wat uw weg is. Maar draagt u hem en geeft dat hij dat ook mag merken. Dat u zijn God bent en dat u nooit loslaat. Heren, u weet wat we graag willen. Wilt u daar ook naar luisteren? Denkt u aan ons allemaal, ook aan alle anderen die het hard nodig hebben. Draagt u ons allen en hoort u ons barmhartige Vader om Jezus wil uit genade. Amen. U krijgt dan nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. En daarna zingen we het lied Gezang 459. daaromheen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.